We zijn eigenlijk, na 40 jaar onderzoek zeggen zij van geluk komt uit...
Ik ga zien wat te horen hier.
Ik hoop dat het niet hoorbaar is. Bij de Communicado's aflevering nummer 43. En we hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over de kritiek van Amnesty op Oekraïne. Het was een communicatieve clusterfuck. Dan, conservatieve mensen zijn gelukkiger dan progressieve. Waarom eigenlijk? Verder, wat Barbara Baarsma kan leren van over hoe je een controversieel idee introduceert. En Kamala Harris deed iets heel opmerkelijks tijdens een ronde tafel. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je het een leuke podcast vindt. Want dat stellen we natuurlijk enorm op prijs. Maar, we zijn er weer. Een soort van halve zomerstop zitten we in. Af en toe zijn we er. We zeiden eigenlijk aangekondigd, op onverwachte momenten verschijnen we ineens in je podcastfeed. En daar zijn we. Hoe gaat het, Lars?
Ja, gaat goed.
Okay.
Het is mooi weer en ik word daar vrolijk van. Dus het is eigenlijk al, we hebben nu al wekenlang prachtig weer. En ik zit buiten.
Jouw vriendin zei net tegen mij, wat zie je er lekker bruin uit inderdaad.
Ja, het is beide denk ik, maar jij meer dan ik.
Ik ben iets bruiner. Ja. Bij mij zie je het sneller.
Ja, maar jij loopt veel hard zonder je in te smeren, geloof ik.
Ik smeer me niet zo vaak inderdaad als ik hardlopen, dat klopt wel. Ja. Maar ik word ook snel bruin.
Ik heb ineens weer tijd om het terras te schuren en schoon te maken en te verven en zo. Dus,
We zitten nu bij jou en ik zag ook een roeimachine staan op jouw gang.
Ja.
Ben jij weer gewoon aan het sporten?
Ik ben weer aan het sporten.
Oh jeetje, ja. Hoe is dat? Hoe voelt dat een tijdje geleden?
Ja, op een gegeven moment begon mijn onderbuurman te klagen dat hij steeds tik, tik, tik hoort.
Omdat die machine lawaaiig was. Zo.
Ja, het is een roeimachine, maar het is lekker. En normaal gesproken, vroeger liep ik meer hard, maar ik merk ook wel sinds ik een kind heb, dat is lastiger, want dan ben je toch wel veel voor hem aan het zorgen. En dan is het op een gegeven moment 10 uur 's avonds en denk je van, ik heb helemaal geen zin meer om nog hard te lopen. Dus dan is roeien wel lekker, want dan kan je gewoon binnen een uurtje achter die,
roeimachine. Gewoon heb je een keer naar buiten hardlopen, kom op, je kan het best. Hè? We zijn geen vijftigers hier, we zijn nog vitale jonge mannen.
Ja, maar ik zie jou tegenwoordig veel op televisie, want jij bent helemaal niet op vakantie geweest.
Nou, ik heb het rustig gehad, dus dat was wel fijn inderdaad. Maar ik ben niet echt op vakantie geweest. Nee, ik zit natuurlijk gewoon meestal een aantal dagen per week bij Show News inderdaad. Ja, nee, dat is wel. Ik heb nog steeds aan mijn zin.
Ja, je hebt nieuwe dingen, trucjes aangeleerd.
Is dat zo?
Ja.
Wat heb ik dan aangeleerd?
Echt, sinds jij daar zit, heb je altijd zo'n El Cheapo Bic Pen in je hand.
Ja, die hebben ze daar liggen, ja.
En bij alles wat je zegt, heb je in je rechterhand heb je zo'n pen in je hand.
Het om wijs over te komen.
Maar waarom doe je dat? Waarom doe je dat?
Ja, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Ik heb er niet over nagedacht. Ja. Nou ja, ik heb daar een pen liggen, omdat ik daar gewoon natuurlijk mijn aantekeningen voor me heb liggen. Dus er zitten wat kaartjes met
je hoeft toch niet bij alles wat je zegt die pen in je hand te houden?
Oké, ik had er nog nooit zo over nagedacht. Ik wist niet dat het jou zo dwars had.
Ja, zo'n Bic Pen. Kom op, Victor. Dat echt. Dat
je
kan
het goedkoop of zo.
Dat kan toch niet?
Sven Kokkelman, als hij bij Op1 presenteert, heeft hij altijd zo'n dure pen. Ik geloof dat Mediacorp een keer het artikel had.
800 euro?
Ja, precies. Dat hij echt heel duur was, ja. Ja.
Ja. Maar jij hebt gewoon een big, waarom heb jij een Bic Pen?
Dat ligt er gewoon op tafel. Ik pak gewoon de pen die daar ligt. Nogmaals, hier is niet uitgebreid over nagedacht.
Ja, maar dat is niet de echte reden.
Ik had deze avond... Hoezo niet? Wat?
Nee, gisteren zei je dat jij gewoon lekker volks overkomt met je Bic Pen.
Nou, dat was een grapje. Maar inderdaad, ik ben gewoon een jongen van het volk, Lars. En ik wil inderdaad niet overkomen alsof ik een dure pen heb. Ja, klopt.
En daarom heb je ook gaten in je broek als je bij Show News zit.
Jeetje, jij hebt echt één... Zit je nou echt alles af te kraken?
Ja. Ik zat te kijken en Victor heeft gaten in zijn broek bij Show News.
Je betaalt extra omdat het gewoon een fantastische broek is waar stylish gaten in zitten. En trouwens, de reden waarom je daar dus extra voor betaalt is omdat die gaten zo gemaakt zijn dat je er niet verder uit kunt scheuren. Want een gat is normaal gesproken een groot probleem. Dus je moet het gat verstevigen.
Ja.
Maar dat is gewoon mode, Lars. Je moet er een beetje meegaan.
Ja, maar jij bent te oud voor deze mode.
Nee, hou op.
Dit is echt iets voor tieners en studenten, maar niet voor jou,
Victor. Ik ben 38, met al het respect hoor, maar ik ben nog jong en vitaal. Ja,
het past gewoon niet. Kom op, Victor. Nou, trek iets aan wat bij je past.
Ik ga dit meenemen, deze feedback. Dank je wel hiervoor. Ik ben blij dat we dit gewoon goed hier hebben kunnen bespreken.
Ja, ik had nog een leestip. Ik heb een boek gelezen deze vakantie. We Are Bellingcat.
Mm-hmm. Van die organisatie die ook heel veel over de MH17-ramp heeft opgeduikt.
Klopt. En het geeft je weer vertrouwen in de mensheid. En het gaf mij ook alweer vertrouwen in sociale media.
Okay.
Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word toch wel steeds negatiever over sociale media. Het is een negatief. actief en mensen zeiken de hele dag. En je hebt allemaal trollen en vervelende mensen op sociale media. Maar sociale media heeft dus ook Bellingcat voortgebracht. Dus ja, allemaal mensen die elkaar vinden. Hobbyisten die de meest ingewikkelde dingen oplossen. Ze hebben nu ook weer, er was een vreselijk voorbeeld van martelen in Oekraïne. Waarbij de Russen een krijgsgevangene hebben doodgemarteld.
Ja.
En binnen een week hebben ze uitgevonden wie het was, waar het is gebeurd en hoe gaat het dan? Ze hebben een filmpje op YouTube gevonden met minder dan 30 views.
Mm-hmm.
Waar iemand toevallig motor aan het rijden was in dat gebied.
Ja, ja.
En ze hebben die beelden geanalyseerd. En op basis van die beelden, die minder dan 30 keer bekeken waren op YouTube, konden ze vaststellen waar precies die krijgsgevangene gemarteld is.
Ja, het is heel knap hoe ze dat doen inderdaad. Ja.
Ja. Ja. En ze hebben dus nu een boek met een hele manier van werken en de verhalen. Het leest als een thriller.
Want wat hebben die mensen die daaraan meewerken zelf geschreven?
Ja, de oprichter die heeft het, heeft het geschreven. Dus die heeft ook uitgelegd hoe dat dan hoe dat precies ontstaan is. Het is echt uit de hand gelopen hobby.
Oké. Hoe heet het boek, zei je?
We Are Bellingcat.
We Are Bellingcat. Nou, een boekentip dus hier aan het begin van deze podcast. We hadden ook nog wat andere dingen. Ik kondig het wel even aan. Een van de dingen die jij zei, wij waren dit even aan het voorbespreken. Jij was ergens boos over. En dat is een onderwerp wat ook al een beetje leeft in de samenleving deze week. Amnesty International heeft een rapport uitgebracht met daarin kritiek op Oekraïne. Jij vindt dat dat op een verkeerde manier is gepresenteerd. Jij vindt dat een communicatieve clusterfuck.
Precies, ja. Want ik denk niet dat het verkeerd is om beide kanten kritisch te beschrijven. En te kijken wat er goed gaat, wat er niet goed gaat, wat er beter kan.
Laten we even beginnen dan bij het begin. Want wat is de kritiek van Amnesty International op Oekraïne?
De kritiek van Amnesty is dat Oekraïne in woonwijken, ook bij scholen en ziekenhuizen, militairen plaatst. En als je dat doet, dat die doelen dan ineens legitiem zouden worden voor Rusland. Want dan kan Rusland die gebieden bombarderen.
Dus daarmee brengen ze hun eigen bevolking in gevaar.
Ja, dat was de kritiek. En er zat een beetje een moraliserend tweetje dat bijvoorbeeld Amnesty Nederland dan ook uitbracht. Die zeiden dan, Oekraïne, stop met het plaatsen van soldaten in bevolkte gebieden. Uitroepteken. Hè, vanuit de keizersgracht hier in Nederland kunnen wij bepalen wat beter gaat. En er zijn inhoudelijk heel veel kritische noten bij geplaatst. Bijvoorbeeld, Rusland wil gewoon die steden innemen. Dus als je de steden wil beschermen, hoe kan je nou die steden beschermen zonder dat je militairen naar zo'n stad stuurt?
Ja.
En dan zegt Amnesty, ga dan in een weiland staan en ga daar met die Russen vechten. Ja, zo werkt oorlog niet. Ja. Hè, dus ik denk dat er inhoudelijk is er heel veel kritiek op geweest. Maar het ging mij ook met name over hoe dat communicatief is gedaan. Want ze hebben dus een rapport naar buiten gebracht, heel groot, met alleen maar kritiek op Oekraïne.
Uh-huh.
En het logische gevolg zie je nu al in de Russische media, dat die Russen nu zeggen van, haha, zie je wel. Dus elke keer als wij een ziekenhuis bombardeerden, zeiden wij al, daar waren Oekraïnse soldaten in de buurt.
Ja.
Maar ja, Amnesty zegt het nu ook. Dus vanaf nu mogen we gewoon volop scholen en ziekenhuizen bombarderen. Want dat mag van Amnesty.
Je zou kunnen zeggen dat die kritiek voorspelbaar is die vanuit Rusland komt. Maar dat dat niet per se een reden is om de kritiek niet te geven. Want Oekraïne zou natuurlijk zelf ook beter kunnen doen.
Ja, ik dacht, kan ik het vergelijken met iets wat het dan helderder maakt? Ik dacht van, stel je even een heel ander scenario. Dat mm-hmm. maakt het voor mij wel duidelijk. Stel je hebt twee buren.
Ja.
En buurman A die heeft een prachtige tuin. En buurman B heeft alleen tegels.
Mm-hmm.
En elke dag kijkt die buurman naar die prachtige tuin en denkt, die wil ik ook. En op een gegeven moment komt buurman B, die komt de tuin binnengelopen. Die verkracht de dochter, die vermoordt de oudste zoon. Mm-hmm. Die bezet de helft van de tuin.
Oké.
Dan kan je eerst een rapport schrijven over buurman B, wat hij allemaal heeft uitgefroten.
Ja.
En wat Amnesty International heeft gedaan, die heeft daarna een apart rapport geschreven over buurman A. Want wat buurman A heeft gedaan om onze buurman op afstand te houden, die heeft een knuppel gekocht. En die staat de hele dag staat hij in zijn tuin met een knuppel.
Ja.
En nu heeft Amnesty International eigenlijk een heel rapport geschreven met, foei buurman A.
Ja.
Als jij daar de hele dag met een knuppel in je tuin staat, dat is provocerend voor buurman B. En ze hebben eigenlijk dat hele rapport geschreven. Eigenlijk hebben ze nu een persbericht uitgebracht van buurman A, leg die knuppel weg, dat nodigt alleen maar meer geweld uit.
Ja.
Terwijl de essentie hier natuurlijk is,
mm-hmm.
dat een buurman, omdat hij een mooiere tuin zag, een tuin is binnengetrokken, een dochter heeft verkracht en een zoon heeft uitgemoord. Dat zou de essentie zijn. En ik denk dat als je één rapport schrijft waarbij je beide benoemt, waarbij je eerst zegt van de ergste dingen zijn natuurlijk dat die dochter is verkracht, dat de zoon is uitgemoord en dat de tuin wordt bezet, En je zet daarna in een alinea in datzelfde rapport, let wel op. Het is ook niet handig als je daarna met een knuppel in de tuin blijft staan. Want dat zou het erger kunnen maken op dit moment.
Mm-hmm.
Vind ik nog legitiem. Ja. Maar dat heeft Amnesty niet gedaan. Ze hebben dus eigenlijk een heel rapport uitgebracht met alleen maar Oekraïne als boeman. Alleen maar kritiek op Oekraïne. En, dat Rusland hier de agressor is. Dat Rusland nog veel ergere dingen op haar kerfstok heeft. Dat wordt niet eens benoemd in dit rapport.
Nee, ik kan me voorstellen dat de reden dat dat niet in dat rapport staat is omdat Amnesty een bepaald onderzoek heeft gedaan met een bepaalde insteek. En dat heeft zich gericht op Oekraïne. Dus dan is het heel gek om een rapport uit te brengen waarin je verslag gaat doen van dingen die je niet zelf hebt onderzocht. Want A, dan ga je baseren op externe bronnen, niet je eigen onderzoeksmateriaal. En B, het valt gewoon buiten de scope van je onderzoek.
Ja, en toch moet je van tevoren dan, vind ik, en er zijn ook mensen binnen Amnesty International gelukkig die dat ook vinden, moet je van tevoren bedenken dat als jouw doel is om burgerslachtoffers te voorkomen en mensen te beschermen, mm-hmm. als je kan voorzien dat door het op deze manier uit te brengen je eigenlijk Rusland alleen maar aanmoedigt om meer onschuldige burgers te bestoken, dan moet je dat anders communiceren.
Ja.
Dus ik denk dat...
Wat denk je dat de schade is dan van dit? Want wat ik me ook kan voorstellen bij dit soort dingen is dat er misschien een dag door Rusland gebruik wordt gemaakt van deze publiciteit. Maar in the grand scheme of things gaat dit niet een hele grote rol spelen.
Nee, want dit is altijd al het argument van Rusland geweest. Want ze hebben natuurlijk... het is natuurlijk heel hypocriet. Maar kijk, Rusland heeft vanaf het begin 70% van de raketten en bommen die zijn op burgerdoelen gericht. Hè? Dus als ze dan een stad binnentrekken, Butsja, dan moorden ze iedereen uit.
Mm-hmm.
Daar is steeds kritiek op gekomen. En toen zei Rusland steeds van ja, maar jullie zeggen dat het burgerdoelen waren, maar er zitten Oekraïense militairen zitten daar. Dus het was wel degelijk legitiem.
Ja.
Eigenlijk geeft Amnesty nu eigenlijk onderbouwing om het argument dat Rusland toch al de hele tijd gebruikte, om dat te gebruiken. Terwijl Amnesty die heeft maar een paar plekken onderzocht. Dus
ja.
Het is helemaal niet dat ze kunnen zeggen het gebeurt overal. Nee, het gebeurt op een paar plekken. En ja, hiermee geef je Rusland de verbale munitie om te rechtvaardigen wat ze toch al deden.
En als je jouw aanbeveling volgt, dat je een rapport uitbrengt wat voor 20 pagina's gaat over wat Rusland verkeerd doet en wat misschien 5 pagina's besteedt aan wat Oekraïne verkeerd doet, dan kan ik me nog steeds voorstellen dat de aandacht uitgaat naar wat Oekraïne verkeerd doet, omdat dat hetgeen is wat nieuw is, wat nog niet eerder in de media is gekomen. Dus dan kan je wel zeggen van ja, in het rapport staat iets anders, namelijk het completere verhaal. Dit deel zal nog steeds de media halen. Dat is ook het doel, kan ik me zo voorstellen, van Oekraïne. Hier willen ze ook actief de aandacht op vestigen. Dus dan heb je nog niet per se een verschil qua hoe dat in de media komt.
Nou, tenzij je dus ook bijvoorbeeld in illustraties, infographics, heel duidelijk maakt dat er bijvoorbeeld een soort van hiërarchie is in wat je verkeerd doet. Hè? Rusland begaat oorlogsmisdaden. Waar Oekraïne nu van beschuldigd wordt, is geen oorlogsmisdaad.
Nee.
He, dus als er ook in alle illustraties steeds wordt weergegeven van kijk eens, dit is wel de hiërarchie in wat er gebeurt. En bovenaan die piramide staat Rusland die mensen uitmoordt, verkracht en zonder enige reden een land binnenvalt. Onderaan die piramide heb je ook wel wat dingen waar Oekraïne kritisch naar zou moeten kijken. Dan denk ik dat het toch wel een ander verhaal wordt.
Ik denk dat over het algemeen waar is dat er weinig onderscheid wordt gemaakt door media over hoe belangrijk bepaald nieuws is. Dus die hiërarchie wat jij zegt, dat is iets wat vrij zelden goed tot uiting komt.
Ja.
En dat zie je ook vaak in de zomer in komkommertijd. Komkommertijd, of het echt bestaat, daar zijn wel wat twijfels over. Want het is altijd wel druk, er is altijd wel nieuws tegenwoordig. Maar al het nieuws wat in de zomer komt, wordt behandeld alsof het even belangrijk is als het nieuws wat in het voorjaar, het najaar en de winter komt. En daar kan je vaak ook wel aan twijfelen. En dat is tegelijkertijd, ik begrijp waarom ze het doen. Want het is heel slecht om de krant te openen met te zeggen van nou, dames en heren, er is niet verschrikkelijk veel nieuws. We hebben een beetje moeten schrapen vandaag. Maar we gaan het maar hebben over dit en dat.
Ja.
Weet je, dat werkt niet echt. Dus je moet het altijd presenteren alsof het het allerbelangrijkste is. Maar daarmee gaat wel vaak voor heel veel mensen het onderscheid tussen de echte belangrijke en de minder belangrijke zaken verloren.
Ik snap overigens ook wel, er was een extra reden waarom Oekraïners zich genaaid voelen hierdoor. In Rusland is Amnesty International verboden. Dus ook de door de Russen bezette gebieden, daar is Amnesty International niet welkom. En de Oekraïners hebben steeds gezegd van als je wil kijken wat we doen, kom langs.
Ja.
Je mag hier zijn. En wat is het resultaat daarvan? Dat dus niet wordt geanalyseerd wat de Russen allemaal fout doen in de bezette gebieden, maar dat wel wordt gekeken of er ergens een punt of een komma beter geplaatst kan worden in het gebied dat onder Oekraïne valt.
Ik denk dat het ook wel aangeeft dat wij als nieuwsconsumenten een verantwoordelijkheid hebben om nieuws ook een beetje te wegen en te kijken van wat is dit nou echt waard? En dat is volgens mij ook hetgene wat we moeten leren. En wat ook volgens mij valt onder mediawijsheid. Hè? Dat je gewoon ook kijkt van wat betekent dit nieuws nou echt? Hoe belangrijk is dit nou echt? Want ik denk zeker dat als je niet meer het journaal kijkt, waar het nog enigszins voor je wordt gewogen, in ieder geval op dagelijkse basis. Je krijgt via internet echt dan de lopende band nieuws binnen. En het zijn allemaal berichtjes die op nieuw.nl of andere websites staan. Je moet het eigenlijk zelfstandig gaan wegen vaak. Ja. Dat is een vaardigheid die denk ik niet iedereen heeft. Maar dan zou je deze analyse namelijk ook zelf kunnen maken voor een deel.
Ja, wel, ik bedoel, het ontslaat natuurlijk niet media van om dat te doen. Het is ook wel een illustratie van een dilemma wat ik eigenlijk wel langer heb. Want kijk, toen Rusland in februari Oekraïne binnenviel, toen was er natuurlijk heel lang was er maar één schurk. Ja. En dat is Rusland.
Ja. En, die tijd zijn we echt voorbij, dat is duidelijk.
Kijk, wat ik aan mezelf merkte, was ik heel erg af aan het geven op Rusland. En op een gegeven moment had ik een beetje het gevoel van, je hebt zo'n plaatje, dat komt wel eens op Twitter terug van Angry Man Shouts at Cloud, zeg maar. Ja. Hè? Hoeveel zin heeft het om naar Rusland te schreeuwen? Want ik had niet de intentie, of niet de illusie, laat ik het zo verwoorden, dat als ik dat op Twitter zet, dat Rusland zich anders gaat gedragen.
Nee, Poetin, je leest jouw tweets niet, vermoed ik zo.
En toen merkte ik op een gegeven moment dat ik mezelf dan begon, of een uitweg begon te zoeken in dingen waar ik het gevoel van hier kan ik wel invloed op uitoefenen. Dus dan schreef NOS bijvoorbeeld Kiev op zijn Russisch in plaats van Kiev, Oekraïens. Begon ik me daarover op te winden. Ze hadden het over de Oekraïne-oorlog. Terwijl het natuurlijk gewoon de Rusland-Oekraïne-oorlog is, of de Russische agressie of invasie van Oekraïne. Begon ik me daarover op te winden. En toen dacht ik op een gegeven moment ook wel van, maar nu ben je de NOS of zo, of de media tot schurk aan het maken. Die zijn niet de schurk, stop daarmee. Dus ik heb toen 2 maanden lang heb ik dat geprobeerd niet te doen. Maar ik dacht, Amnesty International is hier echt wel anders. Want je kunt je ook afvragen, is Amnesty nou de schurk in dit verhaal? En toen dacht ik, als door dit rapport Rusland meer burgers dood, en dat is aannemelijk, dat zie je nu ook al als rechtvaardiging, gewoon echt in de Russische media terugkomen, dan is die schade er en dan is het terecht dat je ook Amnesty International tot schurk maakt.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, hierbij. We hebben het tot schurk gemaakt. Oké. Ik wilde deze zomer eigenlijk gewoon eens een keer kijken naar een hele fundamentele vraag van wat maakt ons gelukkig? En dat is natuurlijk een lastige vraag. Het is een fundamentele vraag, het is een lastige vraag om te beantwoorden. Ik heb een interessant artikel daarover gelezen van de New York Times. Dat komt al uit 2013, dus het is niet recent. Maar het gaat over onderzoek naar geluk. En eigenlijk is dit onderzoek wat in Amerika wordt gedaan jaarlijks sinds de jaren 70. En dat zijn allemaal enquêtes, dus het is niet recent. Maar het is echt een hele lange trend die ze daarmee kunnen destilleren. En je hebt heel veel gegevens. Dus het geeft echt wat inzicht in wat mensen gelukkig maakt en waarom mensen gelukkig zijn.
Het is ook echt grootschalig onderzoek, las ik. Hè? Dus niet zomaar even een enquête van één bureautje die 100 mensen interviewt.
Nee, precies, exact. Dat is hetgene wat dit onderzoek inderdaad interessant maakt. Om even te beginnen, je kunt grofweg 3 categorieën onderscheiden. Daar doen ze ook onderzoek naar van hoe gelukkig zijn mensen. Nou, een deel van de mensen zegt very happy te zijn. Een deel van de mensen zegt pretty happy te zijn. En een deel zegt not too happy te zijn. Het grootste deel van de samenleving is pretty happy. In welke categorie van deze 3 zou jij vallen?
Dat is heel sturend. Hoor ik bij de grote groep van mensen in de samenleving. Ik denk, sommige dagen ben ik very happy en sommige dagen ben ik pretty happy.
Ja, dus jij zou natuurlijk kiezen tussen, als je moest kiezen tussen deze 3 categorieën?
Ik zou zeggen pretty happy, want dan is er ook nog iets wat je kunt verbeteren. Als je namelijk zegt dat je very happy bent, dat is voor mij ook een soort van luiheid die jezelf dan oplegt. Van, als je toch very happy bent, dan hoef je ook nooit een poging te doen om iets te veranderen of te verbeteren.
Is dat zo?
Ja. Dat zou in ieder geval voor mij de reden zijn om te zeggen pretty happy, want dan is er iets om te streven naar verbetering.
Maar very happy mensen, die kunnen toch ook nog steeds doelen hebben? Het is niet alsof je dan vervolgens klaar bent met alles en gewoon achterover gaat leunen en denken van het goede leven heb ik al, dit is het.
Nee, maar jij vroeg van wat is het voor jou? Voor mij zou een reden om pretty happy te kiezen.
Maar ik vind het interessant dat je het rechtvaardigt namelijk. Want volgens mij, je hoeft het niet te rechtvaardigen. Want het is gewoon een vraag van hoe gelukkig ben je? Ik denk dat de meeste mensen, dat is de reden waarom ik het een beetje sturend zei, de meeste mensen zijn pretty happy. Het is best wel blij en gelukkig, maar je bent niet very happy. Dat is iets wat ongeveer 1/3 van de samenleving is. De helft is dus pretty happy en 10-15% is not too happy. Dus dat zijn mensen die bijvoorbeeld soms ook kampen met depressies en dat soort zaken. Maar je hoeft het volgens mij niet te rechtvaardigen, want voor een deel is het namelijk ook gewoon genetisch bepaald of je gelukkig bent.
En voordat we verder gaan, wat ben jij dan?
Ik zou mezelf als very happy beschouwen. Ja.
Jij bent very happy.
Ja.
Ja. Het komt omdat je een langlopend energiecontract hebt en niet ineens €700 per maand hoeft te betalen aan energie.
Ja, nou, ik heb inderdaad op het juiste moment een langlopend contract afgesloten. Dat is absoluut waar. Nee, maar dat is niet de reden waarom ik very happy ben. Want ik denk, en dat vond ik ook het interessante aan dit onderzoek, het is voor een deel genetisch bepaald. Er zijn verschillende bronnen van geluk. Er zijn er, om precies te zijn, 3 volgens deze onderzoekers. En 1 daarvan is gewoon genen.
Dat is heel deprimerend eigenlijk. Dat er niks is tijdens je leven wat je kan doen om gelukkiger te worden, want het wordt bepaald door je geboorte.
Ja, dit is op basis van tweelingenonderzoek wat ze hebben gedaan. Als je een tweeling hebt die gesplitst opgroeit, dan zie je dat ze toch ongeveer even gelukkig zijn. Volgens wetenschappers is 48% van ons geluk genetisch bepaald. Dus dat is by far de belangrijkste component van of je gelukkig bent of niet. En dat zie ik ook bij mij persoonlijk. Ik zie in mijn familie bijvoorbeeld heel weinig mensen met een depressie. Ik heb zelf ook absoluut geen sombere periodes en dat soort zaken. Daar heb ik ook weinig ervaring mee of ik heb dat gewoon niet, dus ik herken dat ook absoluut niet bij mezelf of bij andere mensen in mijn familie. Dat is denk ik een goed teken tegelijkertijd, maar ik geef mezelf er geen credit voor, hè? Want als je iets genetisch gewoon mee hebt, dan is dat mooi, dan is dat fijn, maar dan is het niet je eigen prestatie, dus het is geen reden om trots te zijn. Ja. Het is gewoon fijn, maar het is geen reden om trots erop te zijn.
Nou, kijk, wat ik dacht, want ik kan me voorstellen dat je waar je geboren bent, dat impact heeft, omdat als jij in een fijn gezin opgroeit, dat het je gelukkiger maakt dan wanneer je geldzorgen hebt of een dronken ouders hebt of gescheiden ouders en dat soort dingen. Maar dat is dit dus niet eens. Dit is echt alleen de genen.
Ja, gewoon inderdaad puur de chemicaliën in je hersenen. Zo zie ik het maar even. Dat is inderdaad wat dit is. Die andere dingen die je beschrijft, die hebben wel een effect op geluk. Dus inderdaad, als jij bijvoorbeeld een vader hebt die alcoholist is en die je mishandelt, ja, dan heeft dat uiteraard een effect op je geluk. Een tweede bron van geluk is inderdaad gewoon dat soort gebeurtenissen. Dus dat kan een positieve gebeurtenis zijn, zoals salarisverhoging of een nieuwe baan die je heel graag wilde hebben, of dat je wordt toegelaten tot een prestigieuze universiteit. Dat zijn allemaal dingen die je geluk kunnen verhogen. Maar onderzoekers zeggen vaak dat het niet alles bepalend is, omdat je heel snel aan die nieuwe situatie went. Dus je denkt vaak, als je die salarisverhoging krijgt, dat je leven dan voor eens en voor altijd is veranderd en verbeterd is.
Ja.
Nee, na een paar maanden ben je gewoon gewend aan die nieuwe standaard en voegt het niet zoveel extra geluk meer toe.
Ja, dus als Feyenoord kampioen wordt, dan is de hele regio Rotterdam is 3 maanden lang gelukkiger dan
die
daarvoor.
Mensen die van voetbal houden in ieder geval. Ja, exact. Ja. Maar dat is ongeveer die gebeurtenissen zijn ongeveer 40% van je geluk. Betekent ook dat je er niet te veel van moet verwachten. Dus ook het temperen van je eigen verwachtingen. Dit is overigens wat ik herken. Ik ga er eigenlijk altijd vanuit dat iets gaat tegenvallen. En dat is iets wat wel ergens heel goed is. Want als het dan niet tegenvalt, dan valt het al snel mee.
Het is ook als ik jou na afloop van zo'n podcast vraag van wat vond je ervan,
ja,
dan zeg jij nooit, ik vond hem leuk.
Nee.
Jij zegt altijd, mwah.
Nou, we zullen het zien. Ja, nee, ik ben er nooit super tevreden over en nooit super teleurgesteld. Tenminste, het kan dat ik er heel tevreden over ben of heel erg teleurgesteld over ben. Maar meestal zit het daar echt inderdaad in het midden. En dan als het inderdaad bijzonder goed scoort, dan is dat inderdaad alleen maar een meevaller. Ja. Dus het temperen van die verwachtingen. Ik heb ook niet het effect dat er een carrière stap is die ik zal zetten die mij fundamenteel gelukkiger gaat maken.
Oké.
Heb jij dat wel?
Ja, ik wil wel nieuwe dingen proberen, ja. Ik heb een soort van onrust.
Maar dat is iets anders, hè? Want ik wil ook wel nieuwe stappen zetten. Ik zeg niet dat ik dat niet wil doen. Maar ik denk, ik heb niet de verwachting dat mijn leven gaat veranderen daardoor. Mijn geluksniveau in ieder geval niet.
Nou, ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die je geluk beïnvloeden. Ik denk dat elke ouder kan je vertellen dat een kind bijvoorbeeld, dat zal zo'n event zijn, zoals je dat net noemde, hè? Zo'n gebeurtenis zijn die je geluk verandert. Maar ik hoop ook wel gewoon op werkniveau nog echt andere dingen te doen. Omdat het zou mij alleen al gelukkiger maken als ik weet dat ik andere dingen heb uitgeprobeerd.
Zeker. Ja.
En als het dan niet was wat ik ervan verwachtte, dan prima, ga ik weer terug. Maar voor mij alleen al dus dingen uitproberen, dat vergroot mijn geluk al.
Ja, maar dat denk ik ook hoor. Maar ik denk dat je zeker ook nieuwe dingen moet blijven doen. Ik zou ook zeker dat adviseren. Ik denk dat heel goed is. Maar je kunt dat doen omdat je denkt van dat gaat interessante nieuwe inzichten opleveren en nieuwe ervaringen opleveren.
Ja.
Dat is zeker goed. Maar ik heb dus niet de verwachting dat ik daardoor fundamenteel gelukkiger ga zijn.
Oké. Maar je had dus 48% dat was genen.
Ja.
40% ongeveer, dat is dus gebeurtenissen in je leven.
Ja.
Dan heb je nog 12% over, als ik goed reken.
Ja, dat is het laatste deel. En dat is het, wat je zou kunnen zeggen, dat is het nature deel. Dat zijn de waarden die je uiteindelijk hebt. En als je nou bijvoorbeeld een kind hebt, dan kun je inderdaad in de opvoeding nurture inderdaad. Ja. Ja, nature is degene, nurture is inderdaad de waarde die je kind meegeeft. Sommige waarden die helpen mensen om gelukkiger te zijn. En in dat opzicht is het wel interessant dat uit dit langlopende onderzoek blijkt dat conservatieve mensen gelukkiger zijn dan progressieve mensen. En ook zijn bijvoorbeeld vrouwen net iets gelukkiger dan mannen. En dat is wel interessant, want als je bijvoorbeeld conservatieve vrouwen gaat vergelijken met progressieve mannen, dan zie je dat 40% van de conservatieve vrouwen very happy zegt te zijn. En dat is slechts 20% van de progressieve mannen. Dus echt, dat is best wel een groot verschil wat je daar ziet.
En wat is de reden daarvoor dan? Want...
Nou, er zijn vier basale waarden die over het algemeen zorgen dat je gelukkiger bent. En dat noemen ze faith, family, friends en work. Dus faith, family en friends, dat spreekt voor zich. Het helpt om goede mensen om je heen te hebben die jou ondersteunen en dat soort zaken. En met wie je een goede relatie, een goede band hebt en die je ook koestert. Maar werk is iets wat eigenlijk heel fundamenteel is en wat misschien wel eens onderschat wordt. En daar zie je namelijk wel wat verschillen tussen progressieve mensen en conservatieve mensen. Werk maakt je niet gelukkiger vanwege het geld, maar omdat je vooral met iets bezig bent dat je leven betekenis geeft. Hè? Dus dat is ook wat jij net zei van je wil nieuwe dingen uitproberen. Dat geeft je leven betekenis. Maar de onderzoeker Rob Henderson, die hebben we eens eerder in deze podcast besproken, want die heeft het ook over luxury beliefs gehad, hè, wat wij Rolex meningen een keer in een aflevering hebben genoemd. Die geeft eigenlijk een andere verklaring dat waarom werk zo belangrijk is. Want hij kijkt naar ander onderzoek van het Cato Institute. En daar ziet hij dat conservatieve en progressieve mensen heel anders tegen één iets aankijken. Namelijk wat ze echt belangrijk vinden in het leven. En conservatieve mensen vinden hard werken belangrijk en doen wat er van je verwacht wordt. Progressieve mensen daarentegen zeggen, zij vinden het belangrijk om dingen te doen die je persoonlijk plezier en genoegen opleveren. En je ziet dat eigenlijk dus 65% van de conservatieve mensen vindt hard werken en doen wat je van je verwacht wordt belangrijk. En 66% van de progressieve vindt het doen van dingen die je persoonlijk plezier en genoegen opleveren belangrijk. Dus je ziet dat precies het tegenovergestelde. Hier zie je een groot verschil tussen progressieve mensen en conservatieve mensen. En dat betekent dus dat conservatieve mensen die zijn plichtgetrouw. En hij zegt eigenlijk van dat plichtgetrouw zijn, niet nadenken over wat ga ik doen om plezier te krijgen, maar wat ga ik doen wat ik moet doen, dat is iets wat uiteindelijk jou gelukkiger maakt in je leven.
Ja, maar ze leggen eigenlijk gewoon dus de lat lager. Dus je moet blij zijn als je gewoon iets doet wat nut heeft. Terwijl mensen die progressief zijn ook zeggen van nee, maar het moet ook gewoon leuk zijn of iets anders op.
Waarom is het de lat lager leggen?
Ja, maar ik vind me misschien niet geheel toevallig dan meer in die groep van progressief, waarbij ik denk, nee, je alleen doen wat van je verwacht wordt. Ik hoop toch wel dat er meer is in het leven dan dat.
Ja, maar dat weet ik dus eigenlijk niet. Plichtgetrouw zijn betekent dus dat je kijkt van wat is nou hetgene wat van mij wordt verwacht. Hè? Dus dan kijk je daarnaar. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je werk zoekt wat betekenis heeft. Wat uiteindelijk ook voor een inkomen zorgt voor jou en je familie. Maar betekent ook misschien dat je moet gaan sporten en dat soort zaken. Dus dat je niet alleen kijkt van wat levert mij plezier op, maar dat je veel fundamenteler kijkt naar wat is er nou echt hetgene wat ik moet doen om een goed mens te kunnen zijn. Dat is eigenlijk gewoon plichtgetrouwheid. En ik denk dat het onderscheid maakt tussen plezier en geluk. Want ik denk dat heel veel mensen die twee heel erg door elkaar halen. Maar dingen die plezierig zijn, die kunnen toch nauwelijks wat toevoegen aan echt geluk, zeg maar. Als jij een avondje gaat stappen en je wordt dronken en dat soort dingen, dat kan misschien leuk zijn en plezierig die avond. Maar het feit dat je dronken bent en de volgende ochtend brak bent en niet scherp bent op je werk en al dat soort zaken, dat kan er misschien voor zorgen dat je op lange termijn juist weer kansen misloopt en misschien daardoor juist minder gelukkig bent.
Ja. Wat het voor mij lastiger maakt om mee te gaan in deze analyse, is dat het suggereert alsof je beter mens bent of zo, alsof je conservatief bent. Terwijl als ik kijk naar conservatieve leiders in Amerika, en het is natuurlijk een Amerikaans onderzoek, dan zie ik juist dat die geen kans onbenut laten om juist slechte dingen te doen.
Hè? Dus, ja, maar dat is je politieke mening natuurlijk. Hè? Dus dat mag. Nou, maar kijk, dat bedoel,
als je mensen actief het stemrecht wil ontnemen bijvoorbeeld, hè, dan denk ik van dat is ook echt gewoon slecht.
Ja, maar kijk, je moet dus niet te veel naar de actualiteit kijken, want het is onderzoek van de afgelopen 50 jaar. Ja. Hè? Dus ik bedoel, en ik denk ook dat het gaat echt veel breder dan alleen maar de Trump-mega-mensen daar in de Verenigde Staten. Dit is echt een... En ik denk ook dat heel veel conservatieve mensen niet altijd voor al het beleid zijn wat in de politiek daar gepresenteerd wordt. Hè. Dus de politiek gaat vaak, zeker op dit moment in deze gepolariseerde tijd, naar de extreme toe. Ik weet niet of dat nou de mening geeft van alle mensen daar. Nee, maar ik denk inderdaad wel dat voor een deel conservatief zijn eigenlijk wel beter is. Ik denk dat wat wij missen in onze samenleving, in ieder geval op dit moment, niet inherent beter, ik denk dat je beide nodig hebt, maar ik denk dat wij discipline en structuur missen in onze samenleving. Ik denk dat mensen gelukkiger zouden zijn als ze meer discipline en structuur hebben. Want je ziet wel dat bijvoorbeeld zaken zoals depressies aan het toenemen zijn. Ook zelfmoord is de afgelopen 10 jaar in Nederland in ieder geval toegenomen. Ook in de Verenigde Staten trouwens. Ja. Op lange termijn moeten we maar kijken wat daar gebeurt. Maar je zou misschien kunnen zeggen, misschien zijn we progressiever geworden dan goed voor ons is. Wat wij nodig hebben is dat er gewoon iemand zegt, godverdomme, ga recht opstaan en hou je schouders recht. Ruim je rotzooi eens op. Kom godverdorie gewoon eens een keer op tijd. Luister wat meer in plaats van alleen maar te praten. Ja. Dat zijn de dingen die we nodig hebben. Eet voldoende groente. Ja. Respecteer traditie en gezag. Dat is wat wij nodig hebben voor iets meer geluk.
Ja. Moet ik alleen toch wel even één ding rechtzetten, Victor. Ik denk dat naar heel veel objectieve standaarden Nederland juist heel veel conservatiever is geworden de afgelopen 10 jaar. Hè? Dus al die dingen die jij zegt. Nee. Nederland is echt juist conservatief geworden.
Absoluut niet.
Als je kijkt naar waar mensen op stemmen, zo'n VVD die elke keer de grootste moment, is, beleid ten opzichte van buitenlanders.
Een conservatieve partij. Nee, maar wij zitten in een progressieve tijd. Ik denk dat je, ik bedoel, Rutger Bregman heeft daar ook wel eens wat meer over gezegd. Wij zitten op dit moment in een hele progressieve tijd. Hè? Dus inclusiviteit en al die andere thema's, dat zijn progressieve thema's, die staan nu op de politieke agenda, die domineren dat. En het feit dat mensen recht stemmen is omdat ze daar niet volledig in meegaan. Dus ik denk dat dat juist een teken is van het feit dat die progressieve stroming zo verschrikkelijk dominant is. Ik denk dat wij echt meer discipline en structuur nodig hebben. Ik denk dat orde uiteindelijk hetgene is wat wij als mens nodig hebben. En we hebben het te weinig.
Ik heb een ander tegenvoorbeeld.
Oké. Okay.
Want dit is Amerikaans onderzoek. Mm-hmm. Maar als je nou kijkt elk jaar waar mensen het meest gelukkig zijn.
Ja.
Dan zijn dat juist mensen in progressieve landen. Mm-hmm. Scandinavië scoort elke keer juist heel hoog. Nou, weinig landen zijn zo progressief als als landen als Denemarken, Zweden, Finland, IJsland. Hè, dus de Scandinavische landen scoren altijd goed. Eigenlijk is dat natuurlijk een tegenvoorbeeld bij dit onderzoek. Want ja, dat leidt er kennelijk toe dat als je juist wel progressief bent of in een progressief land leeft, dat je gelukkiger bent.
Zijn conservatieve mensen in Scandinavische landen gelukkiger dan progressieve mensen in Scandinavische landen?
Dat weet ik niet. Maar het zou juist...
Ja, dat zou het relevante zijn, hè?
Nou ja, maar het zou juist interessant zijn als dus blijkt dat conservatieve mensen, juist als ze in een progressief land wonen, gelukkiger zijn dan wanneer ze in een conservatief land wonen.
Okay, ik vind het heel moeilijk om te vergelijken tussen landen. Want er zijn heel veel redenen natuurlijk die geluk uiteindelijk kunnen beïnvloeden en die daar bepalend in kunnen zijn. Ik kan me ook voorstellen dat Scandinavische landen gelukkiger zijn, omdat ze meer homogeniteit hebben. Hè? Dus er is meer gemeenschapszin. We hebben het daar ook wel eens over gehad in onderzoeken die jij hebt toen aangehaald tijdens de coronacrisis. En die ervoor zorgen dat er meer draagvlak is voor coronamaatregelen. Er is meer gemeenschapszin in die landen. Ik denk dat dat overigens hetgeen is wat Amerika mist als samenleving, dat we als Nederland ook wel een beetje beginnen te missen. En dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat we te inclusief en te divers zijn geworden. Dat is misschien heel politiek incorrect om dat te zeggen, maar het is misschien wel een reden van het feit dat wij uiteindelijk minder gelukkig zijn in deze tijd.
Ja. Oké. Okay. Wat is de conclusie van het onderzoek? Want voor mij is de conclusie van, of wat blijft hangen, is dat 48% al bepaald wordt door je genen.
Dat is kunt er weinig aan doen. Hè?
Ja, maar dat vond ik eigenlijk het schokkende nieuws van dit onderzoek. Dat je, wat je ook doet, hoe je ook wordt opgevoed, je genen bepalen voor de helft of je gelukkig wordt.
Ja, dat is absoluut waar. Het is goed om je dat te beseffen inderdaad. Dus dat is ook zeker waar. Kijk, je kunt maar aan een heel klein deel wat doen. Dus je moet ook niet te veel verwachtingen hebben. Maar ik denk wel dat ik zie hier maatschappijkritiek in. Nogmaals, ik denk dat mijn conclusie is, orde, discipline en structuur, dat is wat wij nodig hebben als mens. Dus zoek dat ook op. En schouders recht en sta recht op. Doe wat er van je wordt verwacht. Niet zo zeuren.
Oké. Okay. Ja.
Nee, maar even nog één ding hierover. Ja. Ik denk een van de verschillen tussen jou en mij is, je hebt twee soorten mensen. Tenminste, je kunt allerlei mensen opdelen in allerlei soorten categorieën. Ja. Maar jij bent een optimizer en ik ben een satisfier. Ik ben snel tevreden, terwijl jij altijd een perfectionist bent die het allemaal precies wil regelen op, zodat het naar jouw wensen is. Ik heb gewoon een soort van basisniveau en als het daaraan voldoet, ben ik tevreden.
Ja.
Dat is denk ik iets wat je juist heel veel gelukkiger maakt. Ik denk dat perfectionisme iets is wat een eigenschap is die je niet zo heel gelukkig maakt.
Ja.
Denk je dan zo over?
Nee, ik ben hier wel tevreden met mijn eigenschap om te streven naar iets beters.
Hoe bedoel je?
Nou ja, ik denk niet dat ik gelukkiger word als ik elke keer de lat maar lager leg.
Nee, maar niet de lat lager leggen. Het moet er gewoon net aan voldoen, zeg maar. Dus het verschil tussen jou en mij is als wij, stel dat wij een elektronisch apparaat gaan kappen. Heb jij een nieuw elektronisch apparaat nodig?
Op dit moment niet, denk ik. Nou, stel dat een nieuwe laptop zou ik wel willen kopen.
Ja. Nou ja, ik weet niet wat het beste voorbeeld is, want dan zouden beide waarschijnlijk een Apple kopen. Maar stel dat je een nieuw...
microfoon.
Of een koffiezetapparaat. Gewoon even heel basaal. Gewoon een koffiezetapparaat. Ik zou binnen 5 minuten op internet gekeken kunnen hebben van... dit is degene die positieve reviews krijgt en die ook regelmatig wordt verkocht.
Ja.
En dan heb ik die beslissing genomen, ben ik blij mee, kijk ik nooit meer op terug.
Ik ga 3 weken lang onderzoeken.
Ja, maar dat is het verschil. Jij bent een optimizer. En het punt is een beetje, ik heb niet heel veel andere opties bekeken. Dus ik ben bij mijn optie, omdat ik niet weet wat ik mis.
Ja.
Maar jij bent een optimizer. Jij denkt van, oké, als ik die had genomen, dan had ik dat. En dan denk je daaraan terug. En dan je denkt van, misschien had ik toch die moeten nemen.
Ja.
Dat is eigenlijk dus een soort van perfectionisme, wat je niet per se gelukkig maakt. En ik denk dat je daar niet zoveel aan kan doen. Dat is gewoon jouw karakter en wie je bent. Dus ik zeg het niet veroordelend. Maar ik zeg wel, dat is volgens mij een verschil in geluk.
Ja. Terwijl jij gewoon eigenlijk de embodiment van de zesjescultuur in Nederland
bent. Maar het is geen zesjescultuur. Maar dat is een negatieve framing. Want dat is een framing met een oordeel, merk ik ook op. Het is geen zesjescultuur, want je kunt de lat gewoon hoog genoeg leggen. Ik denk dat ik juist daarmee snel goede beslissingen kan nemen.
Ja.
En dus meer beslissingen kan nemen. Dus ook een hogere output hebben. Ik denk dat dat ook wel een verschil is tussen jou en mij. Mijn output is denk ik iets hoger dan die van jou.
Ja.
Okay. Het is echt heel...
Ik
merk heel veel weerstand.
Ik denk in algemene zin, Victor, dat als je geen partner hebt en geen kind, dat je output hoger is dan wanneer je dat wel hebt.
Ja, maar het is een beetje flauw om dat altijd tegen te werpen. Dat moet je niet altijd tegenwerpen. Ik vind dat serieus een beetje een flauw punt worden, dat je dat vaak zegt. Ik denk dat dat waar is, maar tegelijkertijd, ik denk dat mijn output ook hoger was voordat jij een kind had.
Ja. Weet ik niet. Goed. Volgende.
Dit is de meest passief-agressieve, weet ik niet, die ik ooit in mijn leven heb gehoord.
Ja.
Oké, we gaan het erbij laten. We gaan het hebben over hoe je een controversieel idee introduceert. Dit is naar aanleiding van, maar zeker niet alleen over Barbara Baarsma, die afgelopen week een of ander CO2-plan introduceerde. Nou, heel veel commotie erover, veel over gesproken in de talkshows. En het zette jou aan het denken, Lars, van hoe kan je nou eigenlijk een idee wat een beetje de tongen losmaakt, presenteren op een manier dat het wel besproken wordt, maar dat je in ieder geval niet alle sympathie verliest.
Precies, want ik denk dat soms is je doel gewoon om controverse op te zoeken. Hè? Als jij een opiniemaker bent, dan heb jij baat bij zoveel mogelijk controverse.
Ja.
Maar ik denk dat Barbara Baarsma eigenlijk helemaal geen baat had bij de controverse die ze nu veroorzaakte. Want het ging alleen maar over haarzelf. Er werden alleen maar nare dingen geroepen. Het werd persoonlijk gemaakt. Maar niemand heeft het uiteindelijk over het idee zelf gehad.
Ja. Hè?
Dus ze heeft uiteindelijk wel controverse veroorzaakt. Maar niemand heeft het nu nog over dat idee over een individueel verhandelbaar CO2-budget. Dus
nee. Ik
denk, daar had zij geen belang bij. En de Rabobank, haar baas, had daar ook geen belang bij. Hè? Dus ik vroeg me af, stel nou dat haar doel wel was om een discussie te krijgen over zo'n individueel verhandelbaar CO2-budget, had ze het dan anders kunnen doen waarbij dat idee minder controversieel was geweest?
Ja.
Ik ben erin gedoken. Mm-hmm. Ik heb allemaal strategieën, mag jij ze beoordelen?
Oké, dat is goed.
Ja? Ik denk wel dat je sommige een beetje laf vindt.
Oké, dat denk ik waarschijnlijk ook. Ja. Maar voor een deel is mijn uitgangspunt ook dat ik denk van, je weet niet altijd wat de reactie gaat zijn.
Ja.
Dus je moet accepteren dat het soms negatief gaat zijn. En dat hoort erbij. Ja. Bij een opiniemaker krijg je soms nare reacties.
Punt. Ja, en even misschien nog één onderbouwing waarom ik wel denk dat dit echt wel belangrijk is. Ik vind het namelijk goed als controversiële ideeën inhoudelijk besproken kunnen worden. Want wat nu controversieel is, is misschien straks mainstream.
Zeker,
Je hebt altijd dat Galileo-argument, die zou ook iets controversieels bleek wel gelijk te hebben. Nou, dat argument...
Pim Fortuyn vind ik ook een beter argument daar eigenlijk nog. Pim Fortuyn heeft ook veel controversiële dingen gezegd die nu mainstream zijn geworden. Hè? Die door de Partij van de Arbeid nu
Ik denk niet dat hij gelijk had, maar ze zijn in ieder geval wel mainstream geworden.
Ze zijn niet precies.
Ja, maar heel vaak wordt het een beetje als wappie door wappies misbruikt. Hè? Die zegt van, zie je wel, controversieel is dus kennelijk goed.
Ja.
Nee, zeg ik. Niet alles wat controversieel is, is goed. Maar je weet pas wat goed is als je ook controversiële dingen inhoudelijk kunt bespreken.
Ja.
Dus eigenlijk heb ik strategieën die ertoe kunnen leiden dat dingen die snel controversieel zijn, wel inhoudelijk besproken kunnen worden.
Oké,
ben
benieuwd. Ja.
Punt 1. Ook, ik zou ze niet nummeren trouwens, daar heb jij een hekel aan.
Precies, omdat je er niet in kunt knippen. Als 1 punt heel saai is, dan kan je dat er niet uitleggen. Punt 3 dan echt, weet je, maar goed.
Ja, okay.
Nummer ze maar, dat is jouw ding.
Een punt waar ik mee begin.
Super.
Presenteer het niet als jouw idee.
Ja.
Want wat Barbara Baarsma zei, zij presenteerde het alsof het iets is waar zij achter staat.
Ja.
Alsof het haar idee is. En wat nou als zij gewoon was begonnen en ze had gezegd van, hoe doen we met z'n allen iets aan de klimaatcrisis? Het kabinet worstelt er nog mee, maar in Science Nature is vorig jaar een artikel gepubliceerd dat alle opties overzichtelijk op een rij zet.
Ja.
En 1 optie wordt daar als heel veelbelovend genoemd. terwijl we het in Nederland er nooit over hebben.
Mm-hmm.
Personal carbon trading.
Ja.
Als zij dan had uitgelegd wat het is, ja, dan denk ik dat er veel minder weerstand was ontstaan. Want dan had ze niet gezegd van we moeten dit doen.
Ja.
Ik vind het een fantastisch idee. Maar ze had het gewoon besproken als een idee wat er is. Wat,
ja,
misschien niet zoveel aandacht krijgt. Wat het interessant is om te verkennen.
Nee, maar daar ben ik het wel mee eens. Want ik denk dat voor een deel is de weerstand ten opzichte van Barbara Baars maar persoonlijk. Hè? Mensen mogen, ja, haar om welke reden dan ook gewoon niet. En als jij dan zegt dit is mijn idee. Dan is er ook dan het kans groot dat jij ook persoonlijk veel kritiek, ja, gaat krijgen. En dat gebeurde ook. Want haar parelketting die ze aan had en waar ze een beetje aan zat te trekken tijdens dat BNR-interview. Dat werd veelvuldig aangehaald op de sociale media.
Ja.
Dus ik ben het wel met je eens dat dit een tip is die ze
goede
hadden.
Strategie.
Ja.
Oké, dan heb ik er nog één.
Ja, een ongenummerde tweede strategie.
Geef meer dan één oplossing.
Ja.
Beperk je dus niet alleen tot het persoonlijke CO2-budget,
mm-hmm,
maar noem twee opties. Dan krijg je al automatisch dat je minder verantwoordelijk wordt gehouden voor elke optie.
Ja.
Dus als je zegt van dit is een probleem, we hebben dat als samenleving, er zijn drie manieren om dat op te lossen. En je zou twee of drie manieren noemen.
Ja.
Dan zou er veel minder controverse ontstaan over één element dat je noemt. Omdat je gewoon aangeeft van nou, we moeten met z'n allen een keuze maken. Er zijn meerdere manieren om het te doen.
Ja.
Maar laten we in ieder geval zorgen dat we die afweging goed kunnen maken tussen de twee of drie opties die er zijn.
Ja, maar hiermee suggereer je dat je niet een voorstander bent van een van de opties.
Ja, het is wel een hele laffe. Maar ik denk wel dat daardoor de kans dat het idee besproken wordt groter wordt. Ik denk wel dat, kijk, ze zat natuurlijk bij BNR. Dan moet je in 2-3 minuten moet je het punt brengen.
Nou ja, en bij BNR krijg je nog relatief veel tijd. Dat is misschien nog het grootste bezwaar. Want ik denk dat je elders in een talkshow bijvoorbeeld al minder tijd krijgt.
Ja, dus ik denk wel, ik vind die eerste eigenlijk beter dan de tweede. Ik hoop wel dat die derde weer goed is. Maar in ieder geval, de variant is eigenlijk dat je,
ja,
als je meer dan één optie noemt,
ja,
dan is de kans dat er controverse ontstaat veel kleiner.
Het is voor mij ook het verschil tussen een beschouwende wetenschapper die gewoon verkent welke opties er zijn en een opiniemaker die wel stelling neemt. Want ik, ja, denk dat dat hetgene is wat wel zorgt voor meer discussie, dat laatste.
Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dit is natuurlijk ook. Kijk, zij is natuurlijk sowieso niet de beste boodschapper hiervoor. Ik denk dat is een punt dat ik er ook had. Je kunt jezelf natuurlijk altijd afvragen voordat je een idee oppert of jij wel de juiste persoon bent om dat te doen. En, ja, ik denk dat Barbara Baarsma, het is een beetje lullig om te zeggen, maar die is gewoon besmet. He, ze is met corona, heeft ze met HerstelNL, heeft ze dingen geroepen die toch echt flink controversieel waren. Ze heeft ook nog een kwalijke rol gespeeld in het hele Siewert mondkapjes schandaal. Ik denk dat als zij iets oppert, dat de kans dat het gaat gebeuren überhaupt veel kleiner wordt. Dus eigenlijk zou je Barbara Baarsma moeten inzetten om een idee impopulair te maken. Dus als jij een idee hebt en je denkt, ja, van ik hoop dat we het nooit gaan doen, laat Barbara Baarsma het opperen en de kans is al heel klein dat het gaat gebeuren.
Niet, want ze heeft wel veel zichtbaarheid in de media. Ze heeft wel een podium. En dat hebben heel veel mensen die niet besmet zijn niet. Volgens mij zijn er vrij weinig mensen die universeel geliefd zijn en toch allerlei politieke standpunten innemen.
Ja.
Dus het feit dat zij besmet is, dat is waar. Maar voor een ander deel van de mensen is zij wel degelijk iemand naar wie ze opkijken.
Ja.
Aanzien en respect. Bij een bepaalde groep.
Ja, nee, dat laatste vooral. Hè. Maar ik denk dat
maar dat geldt voor iedereen. Want dat geldt, ja, natuurlijk ook voor Johan Derksen.
Ja, maar ik hoop natuurlijk wel dat een econoom van een bank minder controversieel is dan Johan Derksen.
Nou, maar kijk, zij is natuurlijk opiniemaker. Dat is haar functie. Dat is haar succes natuurlijk ook. Hè? Dus zij weet krachtige statements te doen. Ze wordt regelmatig geïnterviewd voor de Telegraaf. En dan zie je altijd dat haar quotes gebruikt worden voor de kop van het artikel.
Ja.
Dat komt omdat ze echt dingen durft te zeggen. Terwijl, ja, de meeste economen bij banken die zijn heel voorzichtig en die zeggen enerzijds anderzijds. En dan wordt het een heel erg technisch verhaal. Zij neemt stelling in. Dat is haar, ja, ding. Dat is waarom ze, okay, uitgenodigd wordt.
Ja, ja. Maar
ik weet niet of zij de verkeerde persoon is. Ik denk dat je hebt iemand nodig. En ik denk dat eigenlijk bijna iedereen die die rol zou kunnen vervullen automatisch ook nadelen heeft. En er is gewoon controverse.
Volgende punt.
Ja.
Dat was
ongenummerde derde punt hier.
Derde punt. Eigenlijk is het een soort van debattruc.
Okay.
Als je iets zegt wat controversieel kan zijn,
ja,
begin dan iets waar iedereen het mee eens is.
Ja.
Barbara Baarsma noemde uiteindelijk ook dat juist arme mensen baat kunnen hebben bij dit punt. Maar dat duurde best lang voordat ze dat noemden.
Mm-hmm.
Terwijl ik zou zeggen, begin ermee. Van wat nou als zij in dat radiooptreden had gezegd van er is een groot maatschappelijk probleem.
Ja.
Lagere inkomens betalen de prijs voor het klimaatbeleid.
Ja.
Mensen die wonen in slecht geïsoleerde huizen betalen de hoogste energierekening. Zij hebben geen zonnepanelen op hun dak. Ze hebben al helemaal geen warmtepomp. Ze hebben geen Tesla. Ze vliegen vaak ook niet eens. En toch betalen zij de prijs voor de maatregelen.
Ja.
De grote vraag is, Hoe zorgen we nou dat juist ook bij de klimaatcrisis de zwaarste schouders de zwaarste lasten kunnen dragen?
Ja.
Een manier om daarvoor te zorgen is een persoonlijk en individueel CO2-budget. Ja. Zodat de mensen die meer doen, meer vervuilen, daarvoor moeten betalen en dat geld terechtkomt bij de arme mensen.
Ja, ik denk dat het beginnen met iets waar iedereen het mee eens is kan werken om de angel er een beetje uit te halen. Het zijn twee dingen. Ik denk in de mediaoptredens is het soms lastig vanwege het tijdsgebrek. Dus ja. Op het moment dat je te lang bezig bent met dingen waar iedereen het eens mee is, word je onderbroken door de presentator. En ik denk het tweede is, je wil ergens ook wel discussie hebben. En je bent erbij gebaat dat er kritiek komt. Dus het te netjes verwoorden kan ook weer in je nadeel werken.
Ja, dit had geleid tot een saai radiooptreden, wat waarschijnlijk überhaupt niet de media had gehaald, zeg jij.
Bijvoorbeeld. Ja. Het doet mij denken aan een bestuurder namelijk. Want als bestuurder heb je een verantwoordelijkheid die betekent dat je voorzichtig moet zijn in je uitspraken. Ik denk als opiniemaker moet je dus ook soms wat meer stelling durven nemen.
Ja.
Minder diplomatiek zijn.
Maar het gevolg is wel dat het eigenlijk niet inhoudelijk over haar punt gaat.
Nee, maar ik denk dat vooral komt om het feit, ik denk dat je dat niet altijd van tevoren kunt voorspellen. Want ik denk dat het lastig is van wat gaat nou de reactie zijn. Ja. En soms kan het ook zijn dat de eerste die zo'n fragment oppakt en er een negatief commentaar bij plaatst, en als dat vervolgens viral gaat op Twitter, dan kan dat heel dominant zijn in de beeldvorming van dat hele stuk. Soms kan iemand er gewoon even een fragmentje uitknippen uit dat interview van 5 minuten... en net die 30 seconden beïnvloedt het hele beeld van Barbara Baarsma. Ja. Dus ik zeg ook vooral, je hebt het niet altijd in de hand. Nee. Dus ik vind op zich goed om te kijken van hoe je dit soort dingen goed kunt doen. Alleen, je betreedt het maatschappelijk debat altijd met het idee van, je weet niet wat er precies gaat gebeuren.
Ja, oké. Okay. Heb ik een laatste punt.
Oké, dit was 4, toch?
Jij nummers het toch? Maar ik bedoel, geen nummers.
Oké, maar we hebben geen nummers. Maar zei je niet dat je er 5 had?
Nee, heb ik niet gezegd.
Oh, oké.
Nee, dat heb ik in het voorgesprek gezegd.
Oké, dat is dan.
Nee, maar dat was eigenlijk dat je afvraagt of je wel de juiste boodschapper bent. Okay, maar omdat ze niet genummerd waren, kon ik die nu halverwege erin.
Maar dat is dus ook de reden waarom je die moet nummeren. Je moet het gewoon.
Nee, maar dan moet je dus ook niet later dan zeggen dat jij zegt 5 punten hebt.
Dit is de eerste strategie. Ja, dan kunnen we er niet omheen. Maar oké.
4 punten.
Ja. De laatste strategie.
Laatste ja. Punt. Okay. Kijk heel goed uit of de onderbouwing van je idee controversiëler is dan de essentie van je punt.
Ja.
En ik moest een beetje denken. Ik heb zelf ooit ook een controversieel plan gelanceerd en dat pakte niet zo goed uit.
Mm-hmm.
Ik had het op Twitter gezet en ik had een plan gemaakt van laten we ouders stemrecht geven voor minderjarige kinderen. Dus als jij 2 minderjarige kinderen hebt, moet je gewoon 2 extra stemmen hebben in het stemlokaal. Ik denk dat ik al die lessen die ik net noemde, had ik zelf eigenlijk moeten toepassen. Want ik had niet als mijn idee moeten presenteren. En ook gewoon maar als een idee. Het wordt ook echt wel in wetenschappelijke kringen, mm-hmm. wordt dit ook echt wel inhoudelijk behandeld.
Wacht even, dat vind ik een controversiële uitspraak hoor. Want
wat?
Er
zijn filosofische discussies over, omdat we eigenlijk 20% van de samenleving uitsluiten van het stemrecht.
Nee, begrijp ik allemaal. Maar het feit dat er wetenschappers een debat over hebben, dat betekent niet dat het een beter standpunt is dan als die wetenschappers dat niet hebben.
Nee, maar het is in ieder geval een onderwerp dat je inhoudelijk of een plannetje inhoudelijk zou kunnen bespreken.
Ja, maar, ja, precies. Maar het betekent voor mij namelijk niks dat er een wetenschapper ergens is die dit ook vindt. Hè? Want je suggereert wel dat het meer waarde heeft dan het zou hebben.
Maar je zou daar een inhoudelijke discussie over kunnen hebben, omdat 20% van de samenleving nu het stemrecht wordt ontnomen, terwijl zij wel te maken hebben, de gevolgen ervaren van alle besluiten die nu worden genomen.
Ja.
En bij alle andere dingen vragen we de ouders om beslissingen te nemen voor hun kinderen. Waarom niet hier ook? Ja. Dus ik denk die discussie kan je best voeren. Maar toen maakte ik ergens in dat Twitterdraadje een ongelooflijk pijnlijke opmerking.
Mm-hmm.
Ik zei van, nu heb je dus bejaarden die nog maar een paar jaar meegaan, die wel mogen stemmen.
Ja.
Terwijl kinderen die nog 80 jaar op deze aarde leven, niet.
Ja.
Nou, waar denk je dat alle discussie over ontstond?
Over de bejaarden.
Ja. Hoe kun je dat zo zeggen? Wat voor slecht mens ben jij? Bejaarden die nog maar een paar jaar meegaan. Wat voor immorele lul ben jij dan? En er kwam allemaal discussie daarover.
Ja.
Terwijl ik dacht, op zich, als om te bespreken, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Hè, want het moet zoveel veranderen. Het is even om aan het denken te zetten van, kunnen we op een andere manier zorgen dat die 20% wel beter vertegenwoordigd kan worden in onze democratie.
Ja.
Maar daar was dus die onderbouwing van mij veel controversiëler dan het punt.
Ja.
Bruggetje, Dat had ik ook bij Barbara Baarsma. Dus ook de manier waarop ze het onderbouwden was eigenlijk veel controversiëler dan het plan zelf. En ja, dan gaat uiteindelijk
het voorbeeld van Barbara, discussie erover. Ja, want het voorbeeld van Barbara Baarsma, dus dat de elite lekker op vakantie kan gaan en dat ze omdat zij CO2-rechten kunnen kopen om met het vliegtuig te gaan, terwijl de arme bevolking gewoon thuis zit en alleen maar naar Zeeland kan, naar Vlissingen bijvoorbeeld. Ja. Dat was min of meer het voorbeeld wat ze gaf. En dat is iets wat mensen tegen het verkeerde borst stuiten. Dat soort dingen wil je vermijden.
Ja, en dat is denk ik eigenlijk altijd een universele tip. Van zorg dat je voorbeeld eigenlijk nooit controversiëler is dan je punt. Omdat dan de discussie alleen maar over het voorbeeld gaat. En ik zie verrassend vaak, zie ik dit ook gewoon bij directeuren en anderen, zie ik dit misgaan. Dat ze gewoon controversiële voorbeelden gebruiken. Ja. Niet doen.
Ja, als bestuurder vind ik het dus weer dat je gelijk hebt. Maar als opiniemaker weet ik het niet. Dus niet. Ja. Volgens mij heb je ook soms die voorbeelden die de grens opzoeken nodig om mensen aan het denken te zetten.
Ja, en zo'n Marianne Zwagerman die je doorhoudt dan noemt. En dan zij geniet ervan.
Ja, zij geniet ervan. Ja, zij is natuurlijk wat extremer nog in dat opzicht. Maar Barbara Baarsma is niet extreem per se. Nee. Ze heeft wel sterke opvattingen. Ja, ook, je moet kunnen zeggen wat je vindt.
Ja, maar ik denk dat daar weer het verschil is. Dat een Jort Kelder of een Marianne Zwagerman, het idee zelf kan hen niks schelen. Nee. Dus Marianne Zwagerman vindt het leuk als zij zelf in het middelpunt van de belangstelling staat. En Jort Kelder heeft daar denk ik ook belang bij. Terwijl ik denk hier is de vraag meer van, als je een inhoudelijk onderwerp op de agenda wil zetten, wat is dan een betere strategie? En dan denk ik, dan kan je beter die tips van net toepassen.
Denk jij dat Barbara Baarsma het echt om de inhoud te doen is?
Nou, want zij werkt bij de Rabobank. En de Rabobank er belang bij heeft als bepaalde dingen besproken worden. Want banken zouden echt wel een rol spelen bij zo'n individueel CO2-budget.
Maar waarom zou Barbara Baarsma het ook niet doen zijn om de publiciteit? Ik vind het eigenlijk nogal een assumptie.
Nou ja, omdat zij dan dingen zou doen die in ieder geval niet in het belang zijn van haar werkgever.
Nou, weet ik niet. Misschien denkt de werkgever van, we kunnen wel een beetje publiciteit gebruiken. En het is af en toe een ongeleid project. Volgens mij, iedereen die in de publiciteit komt, doet het ook wel voor zichzelf.
Ik denk wel dat er heel veel...
Je moet een beetje narcist zijn.
Ja, ik denk wel dat er heel veel ego-trippers en narcisten in de media komen. Ja.
Dat denk ik ook wel, ja.
Ja. Jij hebt wel heel vaak in de media de laatste tijd.
Maar ik zou ook zeker niet willen zeggen dat ik daar boven sta. Ik denk dat volgens mij zijn we allemaal mensen. En zijn we niet alleen maar gedreven door idealen en nobele motieven. Volgens mij is dat juist het idee dat je mens bent. En dat je soms ook door dingen wordt gedreven die misschien minder mooi zijn.
Ja, een conservatieve narcist. Is dat de label dat ik vanaf jou mag plakken?
Ja, goed, als je dat wil. Ja, nee, goed, ik weet niet of dat nou... Anyway.
Die wil jij je.
Kijk naar de onderbouwing en zorg dat die onderbouwing niet controversiëler is dan het voorstel zelf. Dat is dus de laatste tip. Oké, goed. Nou, mensen kunnen ermee doen wat ze willen. Laatste onderwerp. En dat is Kamala Harris. Want Kamala Harris was deze week in het nieuws, omdat ze zichzelf op een bizarre manier introduceerde bij een ronde tafelbijeenkomst met activisten voor mensen met een beperking. Dit was de manier waarop zij het woord nam. Ze zei: "Good afternoon, I'm Kamala Harris. My pronouns are she and her. I'm a woman sitting at the table wearing a blue suit."
Dat lijkt me wel een fijne manier van voorstellen voor iemand die haar niet kan zien.
Er zaten mensen bij, dat was haar verdediging, die inderdaad slechtziend zijn. Maar het is natuurlijk iets wat ontzettend veel kritiek kreeg. En dat is ook wel kritiek die wel begrijpelijk is, want het is natuurlijk wel een hele bizarre manier om een bijeenkomst te starten. Het deed mij direct denken aan die Microsoft bijeenkomst die we ook in de podcast destijds hebben besproken. De letterlijke quote was daar een Microsoft medewerker die zei: "I'm an Asian and a white female with dark brown hair wearing a red sleeveless top." Ja, oké. Okay. Je hebt direct een beeld van mensen, maar oké. Of dat nou echt heel veel eraan toevoegt, is maar de vraag.
Maar ik heb bij dit soort dingen, want dit is natuurlijk, de kritiek komt uit één kant. Het is alleen maar de conservatieve hoek die daar problemen mee heeft. Stel nou dat...
Hoeveel procent van de samenleving denk je dat is, die kritiek staat?
Ik denk dat dit een activistische deel binnen de conservatieven die uit de kritiek, als je dan in een opiniepeiling gaat vragen van, vind je het ook een beetje gek?
Ja.
Dan zou het best 50-60% dat gek kunnen vinden. Betekent niet dat je het niet moet doen.
Dat zeker niet, maar het is wel zo dat ik denk dat die kritiek breed gedragen wordt inderdaad. Ja, dat een groot deel van de samenleving dit soort dingen gek vindt. Je hebt gelijk, in zekere zin betekent dat nog niet alles, hè, want de opvattingen daarover kunnen veranderen. Maar ik denk dat het eigenlijk niet goed is. Je ziet dat die normen enorm aan het verschuiven zijn. Hè? Dus toen die Microsoft-conferentie plaatsvond, was er echt veel gedoe over. Veel mensen die op Twitter zeiden van, ja, waarom in hemelsnaam doen ze dit? Dat is eigenlijk de eerste stap. De tweede stap is dat heel veel prominenten dat gebruik beginnen over te nemen. En de derde stap, en dat is misschien de stap die we volgend jaar gaan zetten, is dat mensen ineens zeggen van ja, als jij je niet zo introduceert, dan ben je ongevoelig. Dan ben je niet inclusief. Dan hou je geen rekening met slechtziende mensen. Hoe durf je? Je bent een slecht persoon. En dat zie je heel erg. Dat is heel kenmerkend voor het diversiteitsdebat wat gevoerd wordt. Het wordt heel snel verwijtend. Iets wordt razendsnel een norm. En dan nog even, als je daar niet aan houdt, omdat je misschien niet hebt meegekregen dat die norm zo snel veranderd is, dan word je ineens dat verweten dat je dat niet doet.
Misschien moeten we dat aan het begin van deze podcast doen. Van, wij zijn twee witte mannen, beide gespierd. En
ja, misschien moeten we dat gaan doen. Ik weet niet hoe waarheidsgetrouw dat is in beide situaties, maar daar kunnen mensen over oordelen.
Alleen jij.
Dankjewel. Ik weet zelf niet of mensen daarmee eens zijn, maar goed, dat terzijde. Nee, maar kijk, het punt is een beetje, de kritiek is ook fundamenteel, want het komt natuurlijk wel wereldvreemd over. Zouden blinde mensen niet weten dat de vicepresident van de Verenigde Staten een vrouw is?
Ja, maar dat vind ik een gevaarlijke lijn. Want zou dus betekenen dat, kijk, zij heeft natuurlijk ook een voorbeeldrol. Ja. Dus op het moment dat iedereen het doet, behalve zij, dan is het ook weer gek. Ja. Dus als iedereen ze voort. Dus ik vind wel te rechtvaardigen dat zelfs als mensen weten hoe Kamala Harris eruit ziet, dat je dat dan in jouw voorbeeldrol dat wel doet.
I'm a woman sitting at the table wearing a blue suit.
Ja.
Ja. Maar ja, volgens mij, dit komt op mij over als van, denk je dat deze mensen een IQ-gebrek hebben? Mensen zijn slechtziend, ze zijn misschien blind, maar het zijn niet mensen die achterlijk zijn. Hè? De vicepresident is veel in het nieuws, Kamala Harris overigens niet zo verschrikkelijk veel, maar nog steeds relatief veel vergeleken met heel veel andere mensen. Mensen weten, dat hoef je toch niet te zeggen. En in sommige gevallen is dat misschien wel nodig om te zeggen, ja, ik weet het niet, maar in dit geval, ik vind dat heel erg vreemd overkomen. Het tweede wat ik er als probleem mee heb, is van, maakt het echt uit dat zij een blauw pak draagt? Is dat iets wat waarde toevoegt aan dit geheel?
Ja, ik vind het best arrogant om vanuit een positie van iemand die wel kan zien,
dat weet je niet,
te gaan bepalen of het voor mensen die blind zijn relevant is om te weten welke kleur jurk ze aan heeft. Als blinde mensen zeggen, en ik heb even gekeken van wat wordt geadviseerd, en daar wordt inderdaad wel bij de school voor blinden bijvoorbeeld in Amerika, wordt geadviseerd om beeldend te vertellen hoe je eruit ziet, hoe je daar zit, om juist slechtziende blinden en slechtzienden te helpen.
Dus maar die mensen hebben waarheid ook niet in pacht natuurlijk.
Maar als zij dat zelf op waarde achten en zelf waarderen, wie zijn wij dan om te bepalen van, onzin, wij gaan het gewoon niet doen?
Er is fundamentele kritiek op. En die fundamentele kritiek luidt dat eigenlijk dit soort dingen, dit soort beschrijvingen volstrekt niet relevant zijn. Kijk, wat je als persoon als voordeel hebt die wel kan zien, is dat je niet alleen kijkt naar de kleur van iemands kleding. Want ik denk als je mij een halve dag hierna zou vragen, welke kleur t-shirt had jij vandaag aan? Dan zou ik dat denk ik niet weten. Dat is eigenlijk iets wat mij niet zo vreselijk veel zou boeien. Dat zou bij heel veel andere mensen ook niet het geval zijn. Als wij kijken naar mensen, dan doen we dat omdat wij een inschatting maken over hun persoonlijkheid. Dus we denken bijvoorbeeld van, oh, ziet iemand er goed gekleed uit? Of misschien juist niet. Ziet er iemand er heel erg slordig uit? Komt iemand intelligent over? Of misschien onzeker of pretentieus? Draagt iemand dure merkkleding? Misschien om te verhullen dat hij diep van binnen onzeker is? Of gebruikt iemand overmatig veel make-up? Dat soort conclusies, daar zijn we in geïnteresseerd. Die trekken we en dat is iets wat je met je ogen kunt doen. En dat betekent eigenlijk dat de beschrijvingen die echt wat zouden toevoegen, die zullen nooit horen. Want eigenlijk wat echt heel erg zinvol zou zijn voor blinde mensen, is als iemand zou zeggen, dames en heren, ik ben Peter, ik ben een man, ik draag een strakke t-shirt om mijn borstspieren te etaleren, waarmee ik mijn gebrekkige intelligentie maskeer. Dat zou waarschijnlijk in heel veel gevallen een hele eerlijke introductie zijn.
Ja.
Alleen natuurlijk gaat iemand dat niet doen.
Nee.
En natuurlijk gaat Kamala Harris niet zeggen.
Nog bozer hier reageren tijdens de podcast van, kijk eens wat iemand nu weer heeft gezegd.
Nou, kijk, wat ik probeer te zeggen is, dat is een beschrijving waar een blind persoon echt wat aan hebt. Want als jij kijkt naar iemand, is die eerste indruk bepalend vaak voor hoe jij iemand ziet. Je maakt een inschatting van iemands persoonlijkheid. En of iemand nou een blauwe jurk of een blauw pak of weet ik veel, of een rode jurk draagt, ja, dat doet er eigenlijk allemaal niet zo heel vreselijk veel toe.
Maar je zei net van, jij bent meer een satisfier. Van wat goed genoeg is, dat is goed genoeg. Als gewoon even een basale indruk. Wie ben je?
Ja.
Wat heb je aan? Waar zit je? Als dat voldoende is, waarom daar dan niet genoeg mee nemen?
Ja, maar ik zeg niet dat mensen zich zo moeten introduceren. Want natuurlijk gaan ze dat niet doen. Want dan ben je eerlijk. En dan moet je ineens jezelf echt blootgeven. En dan moet je jezelf op een hele kritische manier blootgeven. En natuurlijk gaan mensen zich niet zo introduceren. Maar wat ik daarmee vooral probeer aan te geven, is het feit dat jij zegt dat je een blauw pak draagt, zoals Kamala Harris deed, dat het gewoon geen waarde heeft. Dat voegt niks toe. Dat is iets waar blinde mensen niet zoveel verschrikkelijk. Dat, wij hebben ogen om te kijken naar wie iemand is. We proberen juist door die kleding heen te kijken naar iemands ziel. En dat is iets wat je uiteindelijk niet kunt doen als jij jezelf introduceert.
Nee. Maar het wordt dus wel geadviseerd op de school voor blinden om jezelf beeldend te introduceren.
Ja, dat kan, maar kijk, ik bedoel, als jij misschien met blinde mensen werkt, hè, dan vind ik dat ook al net een wat andere situatie natuurlijk, dan als je dit in heel veel andere situaties op die Microsoft-conferentie gaat doen, die gewoon voor het grote publiek is. Hè. Dus dat vind ik ook wel een verschil. En wat ik daar ook vooral het probleem aan vind, is dat we te veel doordraven in die idealen van tolerantie en inclusie. Ik denk dat in de jaren 60 en de jaren 70 was er heel veel ongelijkheid, gebaseerd op zaken waar je niets aan kunt doen, zoals ras en geslacht en noem het allemaal maar op. Ik denk dat het goed is dat we hebben gekeken van hoe we dat tegen kunnen gaan. Ik denk dat het grootste deel van die ongelijkheid is weggenomen. Niet volledig, maar het grootste deel van die ongelijkheid is weggenomen. En nu zijn we echt aan het kijken naar die hele kleine dingetjes die we nog kunnen verbeteren, die wel ontzettend veel moeite kosten, die een hele grote aanpassing kosten. Want we moeten niet vergeten dat echt een heel klein deel van de mensen blind of slechtziend is. Hè? Ik heb de cijfers voor Nederland er in ieder geval even bijgepakt. Slechts 0,25% van de populatie is blind en slechts minder dan 1% is slechtziend. Dus veel van die mensen die slechtziend zijn, die weten ook wel dat het pak van Kamala Harris blauw is. Hè? Dus dat zijn mensen die gewoon...
Maar als het één zinnetje is bij een bijeenkomst waarvan je weet dat er slechtziende mensen aan tafel zitten...
Ja.
Who cares, Victor? Who cares?
Ja, omdat het dus de nieuwe norm aan het worden is. En het is één zinnetje die je moet toevoegen voor blinde mensen. Maar het is ook weer één zinnetje die je moet schrappen vanwege het feit dat er non-binaire mensen in de zaal zitten. Want als jij dames en heren zegt, dan heb je weer een ander groot probleem. Dus taal wordt een soort formule waar je echt allerlei valkuilen aan de lopende band moet vermijden. Je moet heel erg uitgebreid gaan denken of je niet één bepaalde groep hebt gemist. Anders krijg je weer de kritiek dat je ongevoelig bent. Dus als Kamala Harris had gezegd, ladies and gentlemen, good afternoon, I'm Kamala Harris. Fout, want er zijn non-binaire mensen. Dit is ongevoelig, bied je excuses aan. Zo gaat dat. En dat is iets wat het is dus niet alleen maar één zinnetje. Het is telkens één zinnetje wat erbij komt of wat er afgaat. En de totaliteit van alles is gewoon voor heel veel mensen too much.
Ik denk, daar zitten we echt anders in elkaar. Als dagvoorzitter, het was even de eerste drie keer schakelen. Welkom iedereen.
Ja.
En ik hoef nooit meer na te denken over dames en heren, wat dan ook. Gewoon welkom iedereen. Het is echt niet moeilijker geworden of zo. Het is niet dat ik nu mentale denkkracht nodig heb elk dagvoorzitterschap om na te denken van, oh ja, shit, ik moet hallo iedereen of welkom iedereen zeggen.
Ja.
Dat is de eerste drie keer even.
Ja.
En dan zit het in je systeem.
Ja, maar ik vind hallo iedereen geen goede introductie.
Welkom iedereen.
Nee. Ik vind iedereen heel informeel. Ik vind dames en heren veel gepaster in heel veel situaties. Ik heb geen alternatief daarvoor wat net zo goed is.
Nee, nou, ik vind het prima.
Ik vind hallo iedereen, dat is een kinderprogramma. Dit is hoe letterlijk Irene Moors vroeger Telekids. Hallo allemaal, weet je wel, dat is hoe een kinderprogramma begint. Dat is niet hoe je een serieuze bijeenkomst waar mensen veel geld voor hebben betaald om bij aanwezig te zijn, hoe je die opent.
Geachte aanwezigen.
Oké. Okay. Ja, hallo, maar het is geen kerkdienst.
Dan kan je overal kritiek op geven.
Tuurlijk, maar er is een reden waarom we dames en heren zijn gaan gebruiken. Dat is om een reden een bepaalde norm te worden.
Geëerd publiek.
Ja, nou ja, goed, als jij dat een goed alternatief vindt.
Welkom iedereen.
Ja. Ja. Hallo allemaal, daar ben ik weer. Lars hier. Ik ga jullie bijeenkomst leiden vandaag. We gaan het hebben over belastingen.
Ja. Ah, ik heb er echt geen probleem mee. Geen enkele moeite mee.
Nou ja, goed, dat kan. Ja. Kijk, volgens mij die tolerantie en doorgeslagen inclusie. Ik denk dat heel veel mensen in de samenleving daar echt heel weinig mee hebben. En ik denk dat het goed is om je wel van die beperkingen bewust te zijn.
Dan had je nog een ander punt, of niet?
Nee, dat was het.
Had jij nou drie punten?
Weet ik niet, ik heb ze niet geteld.
Je hebt ze niet genummerd, oké.
Okay, nee, maar mijn punten zitten ook in een hele andere volgorde dan ik had bedacht. Dus daarom nummer ik ze ook niet, omdat je dan gewoon... Dat is ook de reden waarom ik tegen jou zei, nummer die punten nou niet, want dan kan je ze nog wijzigen.
Ja, ik weet niet of we elkaar nu van mening hebben veranderd.
Nee, maar dat had ik niet verwacht.
Ik vind het echt geneuzel.
Ja, maar jij
bent... Zij is bij een bijeenkomst specifiek ook...
Ja, maar jij bent progressief. Dat is de reden waarom je minder gelukkig bent.
Ze zijn daar slechtziende aanwezig. Ze heeft zich verdiept in wat aanbevolen wordt. Juist specifiek voor slechtziende.
Nou ja,
ze doet dat op die manier. Laat ook zien op die manier dat ze geïnteresseerd is in haar publiek. Dat zij ook gewoon hen op waarde acht stelt. En vervolgens wordt er zo'n fragmentje uitgeknipt, op Twitter gezet. En het gaat helemaal rond op de sociale media. En conservatief Amerika is weer eens boos. Want kijk nu eens wat voor belachelijk ze weer heeft gedaan.
Ja, en ja, goed, we hebben het nog niet eens gehad over het deel waar ze zegt, my pronouns are she, her.
Ja, daar kan je nog een hele aflevering over vullen.
Ja, ken je de zangeres Demi Lovato?
Nee.
Die,
maar
wilde...
ik kende ook niet René Leblanc. Wie was dat gisteren?
Ja, dat is iemand anders. Ja, daar gaan we even niet over hebben. Maar Demi Lovato is een zangeres, ik geloof in de Verenigde Staten. Die had vorig jaar bekendgemaakt dat zij nieuwe pronouns wilde. Dus volgens mij ging zij naar they toe. Dus niet meer she en her, maar gewoon they. They and their. En dit jaar heeft ze gezegd van nee, toch niet. Ik wil weer terug naar she en her. En dat is ook het punt. Hè? Als je gewoon elk jaar je pronouns kan veranderen. Goddomme jongens, het wordt echt onmogelijk om dit allemaal te gaan bijhouden voor iedereen.
Tenzij je accepteert dat het niet altijd in één keer goed gaat.
Ja.
Maar in ieder geval dat je je voorkeur aangeeft.
Ja, ja, je moet maar eens kijken wat er gebeurt als jij Nicky de Jager met de verkeerde pronouns aanspreekt. Of Raven van Noorst, iemand die non-binair
is. Ik weet toevallig, Milena die had laatst Maxima ontmoet.
Ja.
En Willem-Alexander. En die kreeg zo'n heel document opgestuurd.
Ja.
Met wat ze wel mocht doen, wat ze niet mocht doen.
Ja.
Welke aanspreektitel ze moest gebruiken.
Ja.
Ik vind dat eigenlijk veel triester dan gewoon normale mensen die aangeven van dit is wat ik waardeer.
Maar je komt maar één keer in je leven iemand van het Koningshuis tegen, voor de meeste mensen, als dat al gebeurt. Hè. Dus dat het is logisch om mensen daar die houvast te geven.
Heb je diezelfde weerstand dan? Dat je...
Nee, absoluut niet. Tegendeel, ik vind het hartstikke goed.
Dat je niet als eerste een gesprek mag aanknopen, logisch. Want dat is ongepast.
Ja, logisch. Er zijn gewoon omgangsvormen. Dit zijn mensen die een statuur en een waardigheid moeten behouden. Dat is voor een deel ook wat symbool staat voor de rest van ons. Dus nee, heel erg logisch om dat te hebben. Maar dat is één persoon.
Ja, maar ik vind dat eigenlijk veel erger dan dat mensen aangeven van dit is wat ik waardeer. Want ja, dan hou je rekening met wie ik ben en hoe ik me voel.
Dat is de reden waarom jij progressief bent. En helaas ook minder gelukkig, maar ook progressief inderdaad. Dus dat is dan helaas wat het is.
Ik snap niet dat jij gelukkig bent met al die geneuzel dingen waar je zo over opwint, Victor.
Ik vind toch, geneuzel is het toch niet echt? Het zijn gewoon toch fundamentele vragen.
Nee, het is echt geneuzel.
Ik vind een van de dingen die de culture wars worden, door heel veel mensen wordt daar neerbuigend over gedaan, alsof dat niet belangrijk zou zijn. En ik vind dat altijd de meest kwalijke framing van heel veel journalisten. Want dit zijn gewoon de fundamentele vragen over hoe we met elkaar omgaan en wat voor samenleving we willen. Dat is niet geneuzel, dat is gewoon fundamenteel.
Ja, ik denk dat het vooral ook gewoon een kwestie is van rekening houden met elkaar.
Dat mag, maar dan is het dus geen geneuzel als andere mensen erover. Nou goed, oké, fair enough. We denken er anders over, dat mag. Zullen we het gaan afronden? We hebben geen Vraag het Fik. We hebben natuurlijk Vraag het Fik en Lars. We hebben vorige keer een zomerstop aangekondigd. En dat heeft meteen tot effect gehad dat we dan ook maar geen vragen hebben gekregen.
Het mag wel, hè, die
maar
vragen.
Het mag wel, zeker.
Stuur
je mag ze
door.
Insturen. Dit is de rubriek waar we vragen van luisteraars normaal gesproken beantwoorden. Je kunt ons een vraag stellen om advies, om onze mening of een persoonlijke en zelfs impertinente vraag. Dat is het adres vraaghetfikenlars@gmail.com. Stuur zeker een vraag in. In de volgende aflevering zullen we hem behandelen. We hebben ook geen nieuwe recensies, maar dat kun je natuurlijk overdoen. Dat stellen we zeer op prijs. Het idee is, we hebben een soort van halve zomerstop. Dus soms zijn we er, soms zijn we er niet. Het is een beetje een verrassing. Het ligt er een beetje aan. Tot in ieder geval september ga je zien wat er gebeurt. Hou die feed in de gaten. We kunnen er op elk moment verschijnen of ook weer niet. Maar dat is toch juist exciting, zou je kunnen zeggen.
Ja, ik hoorde ook wel van mensen die teleurgesteld waren. Die zeiden van het is zondag en jullie zijn er niet.
Nou, dat is toch mooi dat ze teleurgesteld zijn.
Ja, dat is wel een negatieve emotie die je
opvoelt. Ik zou het erg vinden als ze opgelucht zijn. Phew, ze zijn er.
Dat is wel niet de emotie die je wil.
Ja. Goed, we gaan er een einde aan breien. Tot de volgende aflevering van de Communicado's. Een hele fijne dag.
Oh, oké. Okay. Oi, oi.